Welkom bij Marketing Insight, waarin we je meenemen in het belangrijkste marketingnieuws van de afgelopen week. Mijn naam is Remco en ja, we nemen nog steeds op zonder Robert en Kevin. Dus deze aflevering hoor je mijn stem en die van mijn co-host Erwin. Deze week hebben we weer genoeg om over te praten. LinkedIn scherpt namelijk zijn beleid aan rondom AI-content en gaat posts die te generiek of te AI-achtig zijn minder bereik geven. En Google voert nieuwe regels door rondom reviews in Google Business Profile met strengere controles op echtheid en beïnvloeding. En waarom heeft Corendon VI naar Curaçao gehaald? Als afsluiting duiken we de diepte in met een onderwerp dat je overal ziet opduiken. Vibe coding. En de vraag of AI software development op hetzelfde punt brengt als Canva ooit deed met design. Dus laten we naar het eerste nieuwsartikel gaan. Erwin?
Ja, LinkedIn wil AI-content minder bereik geven. LinkedIn heeft op 21 mei jongstleden via een LinkedIn-update zelf aangegeven dat ze AI-gegenereerde content minder zichtbaarheid gaan geven uiteindelijk in de feed. Vooral wanneer het gaat om posts die gewoon te generiek aanvoelen en weinig eigen perspectief of duidelijk AI geschreven zijn zonder menselijke toevoeging. Dit soort content zien ze ook dat steeds minder en minder gaat werken. Dus dat echte menselijke geschreven content steeds meer voorrang zal krijgen. Ze richt zich daarbij vooral op wat ze zelf AI-slop noemen. Dus echt die typische gladde LinkedIn-content. Zoals motivational post in de vorm van it's not about X, it's about I. Generieke thought leadership teksten en AI-gegenereerde comments die overal hetzelfde klinken en weinig echte ervaring of mening bevatten. Ja, dat zal minder en minder in je tijdlijn gaan verschijnen. Ik ben al heel benieuwd ook hoe LinkedIn dit in het algoritme gaat verwerken en hoe beoordeel je nou, wat is nou echt mensgericht en wat is AI geschreven? Ik ben ook benieuwd of dat inderdaad ook echt binnen nu en enkele weken duidelijk zichtbaar is. Want mij valt het zeker op in de tijdlijn dat er wel steeds meer qua opbouw en qua inhoud AI, LinkedIn posts en comments in de tijdlijn terugkomen. Ervaar jij dat ook zo, Remco?
Ja, zeker. Ik denk dat LinkedIn en ook andere social media platformen er ooit aan onderdoor gaan. Ik denk dat de mens veel liever echte dingen wil zien. Echte verhalen, echte beelden, echte plaatjes. En ik denk hoe meer AI-content, hoe minder gebruikers je op je platform hebt. Dus ik denk dat dit een hele mooie ontwikkeling is.
Ik denk alleen maar goed voor kwaliteit. En als je echt scherpe menselijke content wilt laten zien, dat dit weer een vooruitgang is en dat je ook hierin ziet dat AI was eerst alles AI en het maakte niet uit. Maar dat er nu ook hier naar het beleid wordt gekeken en naar, ik denk vooral kwaliteit. En dat ze wellicht ook al zien in de statistieken dat de AI-content wat geschreven is en geplaatst wordt ook daadwerkelijk minder gelezen wordt. Wat natuurlijk de kwaliteit van je platform ook simpelweg naar beneden haalt. Alleen, punt is denk ik vooral, waar zit dan precies de crux en op welk moment beoordeelt LinkedIn dan dat het AI is en over welk percentage heb je het dan? Dat weet ik ook nog wel met blogschrijven en dergelijke. En dan had je bepaalde tooling, kon je er doorheen halen om te zeggen van hey, dit is echt unieke content en dit is echt unieke menselijke content. Ja, daar zal het hier ook naartoe gaan. Alleen volgens mij, als je het kopieert, plakt of je typt het alsnog zelf over. Ja, hoe bepalen ze het dan? Hè? Dat zit vast in bepaald woordgebruik of taalgebruik. Maar ik ken ook een aantal mensen, dan heb ik ook het gevoel dat het AI is, maar die communiceren gewoon echt op die manier. Dus daar zit altijd wel een lijn waarvan ik denk, hoe beoordeel je dat nou echt? We gaan het meemaken. Ik weet sowieso een aantal die veel met AI ook LinkedIn posts schrijven. ik ben benieuwd of ik die ook minder terug ga zien. Gaan we naar het volgende nieuws. En dat is dat Google het reviewbeleid aan gaat passen. Vertel.
Nou, Google heeft in april het beleid van Google Business Profile aangescherpt. Nou, dat is om nep reviews, gestuurde reviews en AI-achtige patronen beter te herkennen en terug te dringen. Omdat dit steeds makkelijker wordt door AI en automatisering. Dus ja, wat wordt er dan strenger gecontroleerd? Ja, reviews die niet natuurlijk aanvoelen. Dus bijvoorbeeld door plotseling veel reviews in korte tijd. Accounts die zich verdacht gedragen, zoals alleen reviews plaatsen voor bedrijven of acties. Teksten die sterk lijken op elkaar. Duidelijke patronen bevatten. Bedrijven die op een opvallende manier sturen op positieve reviews. Het is, lijkt me alleen maar goed dat daar natuurlijk op gecontroleerd wordt. Het is tegenwoordig ook natuurlijk, iedereen werkt aan zijn reviews om hoger en beter vindbaar te worden in de zoekmachines. Om meer autoriteit uit te stralen. Dus dan zal er ook veel mee gesjoemeld worden. En dat kan natuurlijk tegenwoordig ook met AI. Maar de twee belangrijkste regels die ze hebben doorgevoerd, wat ze verteld hebben, Google, is geen sturing of beloning voor reviews. Dus geen korting, gratis producten of andere beloningen in ruil voor een review. Geen selectie maken van alleen tevreden klanten. Geen campagnes of interne acties om zoveel mogelijk reviews te verzamelen. Dus je mag mensen wel vragen om een review, maar je mag het niet sturen of kopen. Reviews moeten echt en spontaan blijven. Dus geen scripts of vaste teksten voor klanten. Geen suggesties zoals noem onze snelle service. Geen controle over wat iemand precies opschrijft. Dus het moet echt blijven. Eigen ervaring, eigen woorden, een eigen moment. En je merkt gewoon tegenwoordig dat daar heel veel mee gesjoemeld wordt. En uiteindelijk is het natuurlijk voor de mens, die reviews. Wij moeten natuurlijk uit een comment kunnen teruglezen wat iemands echte ervaring is geweest bij een restaurant of in een winkel. En als dat allemaal AI gestuurd is en nep omschreven is, dan weten we natuurlijk ook niet of het daadwerkelijk een goed restaurant is.
Daar wil ik wel even op inhaken, want eerlijk gezegd, volgens mij 5 jaar geleden al zag ik dit soort voorbeelden ook. En toen werden zelfs ook daadwerkelijk realistische, echte reviews ook al geblokkeerd. Ik stuurde toen op dat moment regelmatig, elk kwartaal naar klanten die een aantal maanden, jaren klant zijn, stuurde ik reviews. Had ik gewoon in mijn systeem geïntegreerd. En dat zag ik op een gegeven moment, als je dan inderdaad bijvoorbeeld 2 maanden geen reviews had gehad en dan in 1 keer 3 op 2 dagen, dat die niet alle 3 eruit kwamen, terwijl dit wel echt realistische reviews waren. En dat vond ik zowel voor mezelf, moet ik dit proces weer omgooien, maar ook vooral voor die klant die tijd en moeite steekt om een review achter te laten en vervolgens deze niet geplaatst wordt. Dus dat is wel mijn kanttekening. Het moet ook echt wel 100% nauwkeurig zijn. Want anders ga je denk ik alleen maar een averechts effect krijgen. Dat je denkt, Google reviews, leuk en aardig. Maar ik ga het toch op een andere manier doen met toch een Trustpilot, webwinkelkeur, thuiswinkel waarborg of welk reviewsysteem ook. Want dat frustreerde mij op een gegeven moment echt. Dat klanten zeggen, ik zie dat je nog geen review hebt achtergelaten. En vervolgens, dat heb ik wel gedaan. En dan zie je hem inderdaad in je lijst staan van, deze is afgekeurd vanwege opvallend of gedrag wat niet past. En ik vind dat ze daar echt wel op moeten letten dat als het 100% feitelijk een echte review is, laat hem alsjeblieft doorkomen, maar 100% is nooit te garanderen.
Ik denk sowieso dat dit de grootste uitdagingen me zit in hoe Google dit gaat controleren. En ik heb dat gelijk even opgezocht ook. En Google gaat dus blijkbaar kijken naar patronen in data en niet alleen naar losse reviews. Dus bijvoorbeeld plotselinge pieken in reviews binnen een korte tijd. Je zei het net al. Vergelijkbare teksten die steeds terugkomen bij verschillende accounts. Of accounts die nieuw zijn en direct meerdere reviews plaatsen. Gedrag van gebruikers, zoals alleen 5-sterren reviews zonder variatie. Combinaties van signalen zoals locatie, timing en schrijfstijl. Dus ja, eigenlijk probeert Google te zien, lijkt dit nog echt op menselijk gedrag of iets dat gestuurd of automatisch is? Ja, dit is natuurlijk super belangrijk. Reviews zijn een belangrijke factor in Google Maps en lokale zoekresultaten en ook in je autoriteit, je vindbaarheid, je betrouwbaarheid. Als die niet betrouwbaar zijn, verliest het hele systeem vertrouwen natuurlijk. Zal je ook minder snel getoond worden. AI maakt het steeds makkelijker om reviews te schrijven en of te manipuleren. Dus daarom gaat Google juist strenger letten op echtheid en gedrag.
We houden het in de gaten en we moeten het maar testen. Om te zien wat voor impact en effecten het heeft. En of ze dit inderdaad nog beter en wellicht nog strenger gaan beoordelen. Hey, ik weet niet, kijk jij wel eens VI?
Zeker.
Ik kijk het af en toe, maar ja, wat opvalt natuurlijk al bijna 2 weken is VI wordt uitgezonden vanaf Curaçao. En Corendon is hierin de sponsor die dit werkelijk of in ieder geval heeft georganiseerd en gezorgd voor de komst na Curaçao. Ja, echt een hele opvallende marketing inzet van Corendon. Ze halen een van de populairste programma's in Nederland na Curaçao toe. En inmiddels zijn we al bijna in de tweede week aangekomen. En dit doen ze ook vanuit de Mondi Beach Club. En dat zit naast het Corendon Resort. En dit lijkt in eerste instantie een echte klassieke sponsoractie. Veel zichtbaarheid, veel tv-minuten en ook nog eens in een hele bekende omgeving. Maar wat ze hier eigenlijk doen is eigenlijk wel veel meer dan dat. Ze gaan eigenlijk niet alleen die media-aandacht laten zien, maar ze maken echt de bestemming Curaçao ook als onderdeel van de content. En ja, normaal zie je Cor en Don. Je kent ze wel vaak in de reclame-items. Maar nu zie je dus een van de bestemmingen echt letterlijk 1,5 uur per dag zie je als decor en als uitzending. Weet je, miljoenen kijkers verspreid over die verschillende weken. En ik denk dat die wel ook echt warm gemaakt worden om via Corendon naar Curaçao te gaan. En een gigantisch groot breed publiek wat je hiermee aantrekt. En ik denk ook als je kijkt naar zendtijd ten opzichte van even een reclame tussendoor van 15 tot 20 seconden. Of het op deze manier organiseren, dat ze echt wel enorme impact op korte termijn of deze zomer al hiervan zullen hebben. Ik vind het echt wel een hele leuke gedachte dat ze het op deze manier hebben aangepakt. Echt is anders als anders. En dat ze dit ook echt voor elkaar weten hebben te krijgen met een SBS6. Wat vind jij van deze actie?
Ja, wat ik mooi vind aan de actie is natuurlijk dat wij in Nederland toch altijd wel een soort verbinding hebben met Curaçao. Natuurlijk is Dick Advocaat, de bondscoach van Curaçao, is geplaatst voor het WK. Er spelen een hoop jongens met Nederlandse roots natuurlijk. En ik denk dat wij als Nederlander ooit allemaal in ons leven wel eens een keer in Curaçao zijn geweest. En het is gewoon een hele mooie connectie. En ik denk ook wel dat het als Dick Advocaat niet de bondscoach was en Curaçao niet geplaatst was voor het WK, dat dit nooit had plaatsgevonden.
Helemaal mee eens, dat was echt niet gebeurd. Ik denk dat nu alle puzzelstukjes in elkaar vallen en dat Corendon dacht, hey, dit is toch wel heel tof. Ik heb ook werkelijk wel geen idee. Ik kon daar ook niks over vinden trouwens, wat Corendon hiervoor betaalt of wat het in totaal heeft gekost. Maar dat, wie weet, komen we daar ooit nog achter. Ik ben er wel heel nieuwsgierig altijd naar. Hè? Wat kost zo'n campagne? En wat had je met datzelfde geld op een andere manier kunnen doen om impact te maken? Nou ja, nogmaals, ik vind het superleuk bedacht. En volgens mij zijn er nog miljoenen andere Nederlanders die op deze manier echt wel Corendon weer extra leren kennen op deze manier. En voor degenen die nog niet op Curaçao zijn geweest, denk ik dat dit inderdaad ook echt een marketing is voor Curaçao zelf. En daar kunnen ze denk ik alleen maar van genieten naast het WK, wat natuurlijk ook eraan zit te komen voor het eerst in de historie. Ik denk een hele mooie zomer voor de toeristen, maar ook voor de bewoners daar. Laten we gaan naar de deep dive. Is AI voor developers wat Canva was voor Photoshop?
Ja, we gaan het vandaag hebben over een vergelijking die waarschijnlijk sommige developers direct irritant gaan vinden. Maar hoe meer je erover nadenkt, hoe meer het eigenlijk klopt. Want vroeger had je Photoshop, dat was het programma natuurlijk. Maar het was ook ingewikkeld. Je moest daar wel veel tijd in steken, tutorials kijken, technieken leren. Je moest begrijpen hoe alles werkte. Je moet het wel echt leuk vinden en er tijd voor hebben om er wat mee te kunnen. Maar toen kregen we natuurlijk Canva. En toen kon iedereen natuurlijk iets maken. Dat zorgde natuurlijk wel, misschien niet perfect en misschien niet het niveau van een topdesigner. Maar het is natuurlijk wel goed genoeg voor de meeste situaties. Ik denk dat in dat opzicht de kwaliteit wel omhoog is gegaan. En iedereen kan wel uit de voeten met Canva. Ik had altijd op mijn. Ik heb met heel veel designers samengewerkt. En die waren er altijd een beetje op tegen. En die konden er niks mee.
Die zien dat natuurlijk als concurrent. En straks kan iedereen wat ik kan.
Precies. Maar goed. Ik heb het idee dat AI nu exact hetzelfde aan het doen is met software development. Want vroeger was programmeren echt iets technisch. Je moest talen leren, frameworks begrijpen, databases snappen. Het voelde echt als een specialisme. Nu zie je ineens mensen die nog nooit code hebben geschreven gewoon een app bouwen met AI-tools. Die typen gewoon, maak een app waarin mensen hun workouts kunnen tracken. En dan staat er ineens gewoon iets werkends. Dat is eigenlijk best absurd als je erover nadenkt.
Ja, echt bizar hoe die ontwikkelingen de afgelopen 2 jaar zijn gegaan. En daar heb je ook al inderdaad een term die toen niet eens bestond. Vibe coding gaan we het zo nog over hebben. Maar inderdaad, dat Canva moment. Ik kan me ook nog inderdaad goed herinneren. Iedereen denkt dan eerst, het zal wel meevallen. Die dacht, ik kan wel even een design maken. Is het ook zo geworden? Nou, dat denk ik niet. Want ik zie nog altijd wel een groot verschil van iemand die design begrijpt. En iemand die ook daadwerkelijk designs maakt. Dat ondanks dat de tooling veel makkelijker is geworden. Dat je nog steeds wel het vak moet begrijpen. En weet waar je mee bezig moet zijn. Dus je hebt nog de know-how en kennis nodig om te beoordelen. En wat is het uitgangspunt? Waar werk ik naartoe? En hoe ga ik dat uiteindelijk vormgeven? En ik denk met name, weet je, de eerste twee moet je gewoon, dat moet je vakgebied zijn. Daar moet je expert in zijn. Maar met name dat laatste stuk, hoe ga ik dat doen? En waar ga ik het mee doen? Dat stuk inderdaad veel makkelijker is geworden. En dat je daardoor nu ook ziet dat design is echt geëxplodeerd. En er zijn al zoveel formats ook gecreëerd. En zeker in het betaalde account van Canva kan je al zoveel kanten op. En heb je allemaal al templates die Pietje Puk om de hoek kan gebruiken. En natuurlijk, het ziet er dan echt goed uit. En gewoon lekker goed. Is het uitzonderlijk en uniek. En dat je denkt, hier is heel lang over nagedacht. Dat is dan wel echt next level en een next step. En dat is denk ik ook als bureau zijn en als agency en als reclamebureau super belangrijk dat je daar die meerwaarde ook blijft toevoegen. En dat je vooral over de waarom en waar ga ik naartoe en welk doel moet het hebben. Dat je daarin, of je dan Canva gebruikt of Photoshop, dat maakt tegenwoordig denk ik niet eens zo heel veel meer uit. Maar dat je merkt dat het veel gebruiksvriendelijker is. En voor de bakker om de hoek, die denkt, ik heb een leuke social post nodig. Of ik wil een visitekaartje. Of Oh, ik heb een leuke aanbieding. Hoe ga ik dat even leuk vormgeven en plaats ik dat op de socials? Ja, dat is veel toegankelijker geworden. En daar heb je geen Photoshop skills meer voor nodig. Ik denk dat dat het grote verschil is.
Ja, en nu Canva voor software. Want ja, vibe coding. Nou, je zei het net al. En ja, wat natuurlijk grappig is, is dat er dus ook nu een term voor is bedacht.
Ja, want sinds wanneer is dat opgekomen? Sinds wanneer bestaat het?
Ik gok zelf misschien 2 jaar, 3 jaar, zoiets. Dus ja, je bent eigenlijk niet meer echt aan het programmeren, maar je bent meer aan het sturen. Dus je zegt bijvoorbeeld, maak de button groter, voeg dark mode toe, maak het moderner. Zorg dat gebruikers kunnen inloggen. Dus eigenlijk als je een idee hebt, gooi het als prompt neer en er wordt een toertje voor je gebouwd. Een werkend toertje waar je gelijk mee aan de slag kan. Ja, dat voelt bijna meer als creatief directer dan als traditioneel programmeren. Ja, en ergens voelt dat ook logisch. Want uiteindelijk willen de meeste mensen helemaal niet leren programmeren. Die willen gewoon iets maken. Net zoals de meeste mensen vroeger geen designer wilden worden. Ze wilden gewoon een flyer maken of een presentatie of een social post. Ja, en Canva loste dat probleem op. En AI doet dat nu eigenlijk hetzelfde voor software. Maar ja, wat gebeurt er met developers?
Ja, dat gaat denk ik heel interessant worden. En ik vind het ook heel lastig voorspellen wat dat met developers gaat doen. Weet je wat ik nou wel het grootste verschil vind? Ondanks gebruikt je Canva vooral voor ook als je geen designer was. Want volgens mij wil designer nog steeds lekker photoshoppen. En die vinden de switch maken naar een Canva ook echt niet makkelijk. Maar het wordt inderdaad het werk wat nu echt simpeler en makkelijker. En je hebt steeds meer templates en dergelijke. En ik denk dat dat ook voor vibe coding, of in ieder geval voor develop en software, gebruikt gaat worden. Het lastig vind ik in deze om zelf te kunnen beoordelen hoe goed is die code. En loopt dit allemaal dan ook nog perfect, ook als het online staat of als je een app hebt? En dat is, als je geen kennis hebt van code, nog een hele lastige om te beoordelen. Hey, gaat dit in de toekomst ook nog werken of is dit hackgevoelig? En ondanks dat je inderdaad door middel van prompting, door middel van vibe coding aan kan geven wat je wil, dan wordt dat inderdaad technisch gezien, zoals een developer het zou doen, gebouwd. Nou, die codetaal, die moet je wel begrijpen. En als A met B wordt geconnect en B met C, maar je wil vervolgens D toevoegen. En of dat inderdaad nou standaard werk is met landing spaces, dashboards of apps. Weet je, ik denk inderdaad dat de basis al heel ver is dat je daar iets uit kan halen. Alleen, als het dan iets complexer wordt, dus stel je hebt voorraadsystemen of je hebt betaalkoppelingen. Stel, het moet zo veilig zijn dat het echt niet gehackt kan worden. Ja, dat je dan alsnog wel in een volgend niveau, net als wat ik inderdaad aangaf met design, voor een, als je in Canva zit en je bent de bakker om de hoek, is prima. Maar echt die gedachtegang van waarom maak ik dit? Voor wie maak ik dit? En dat echt in dat proces, ja, moet je nog steeds heel sterk zijn over, ja, waar wil ik naartoe gaan met de bouw van de software en de codering. Wat heb ik daarvoor nodig? En dat kan je door middel van prompts echt goed doen. Maar als je zelf die code niet kan lezen en beoordelen, ja, hoe beoordeel je dan of de techniek ook echt goed is? En ik denk dat daar nog steeds wel die developer skills ook voor nodig zijn. Ik denk wel dat de markt ziet en denkt, ja, voor zoveel uur werk is dit softwareplatform nodig om dat te realiseren? Of kan dat inmiddels 10, 20, 30 keer zo snel? En zie je inderdaad dat het aanbod wat er aan developers is, plus de vraag die er ook naar is, of dat uiteindelijk het vraag-aanbod gewoon veel dichter bij elkaar komt te liggen. En dat we veel sneller kunnen produceren en veel minder tijd nodig zijn om iets te maken.
Ja, ik denk ook dat we leven natuurlijk ook in een wereld waar er gewoon weinig developers zijn.
Altijd tekorten.
altijd tekorten. Ik heb het veel meegemaakt. Er was altijd vraag naar. Ja, ik denk wel dat het juniorwerk wat meer gaat verdwijnen naar de achtergrond. Maar dat je inderdaad die senior altijd nodig zal hebben om het om echt tot een goed eindproduct te komen. Wat veilig is, wat goed werkt, wat goed opgebouwd is. En hoe word je nog een senior developer als AI al het simpele werk doet waar je normaal van leert als junior?
Ja, dat is een hele goeie. Ik denk dat echt zelfontwikkeling is en ervaring opdoen. Maar dat je tegenwoordig dat beter op kan doen met AI dan uit de boeken.
Ja, en misschien verschuift de waarde straks van code schrijven naar begrijpen wat je moet bouwen. Dus productdenken, UX, logica, smaak, strategie. Dat wordt misschien belangrijker dan puur kunnen programmeren. Nou ja, daar kan ik me ook wel in vinden. Ik denk dat dat je met veel developers, tenminste waar ik samen mee heb gewerkt, altijd heel goed moet brieven. Ik heb altijd het idee dat ze precies bouwen wat je op papier zet of wat je uitvraagt. En hoe beter je ze vertelt wat je wil hebben, hoe beter het eindproduct zal zijn. Dus,
nou, dat denk ik ook, maar ik denk dat je zelf ook wel voorbeelden kent dat je... En oh, die website ziet er super tof uit. Dat ziet er super gelikt uit. Migratie vindt plaats. Oh, er is helemaal niet nagedacht over de SEO-migratie. Prachtig product. Prachtige functioneel en designtechnisch uitstekend. En qua techniek goed gebouwd. Maar vervolgens de SEO-migratie vergeten. En oh, hij staat online en je mist 80% van de bezoekersaantallen. Ik denk inderdaad dat het daar... naartoe gaat dat je al die verschillende facetten optimaal moet uitdenken en inrichten en uiteindelijk uitvoeren.
En we kunnen het natuurlijk ook omdraaien, want een developer zal ook heel veel tijdwinst boeken natuurlijk met AI. Veel sneller tot dat eindproduct komen en veel meer uit zijn tijd kunnen halen, zeg maar. Dus, de donkere kant... Er zit ook natuurlijk een donkere kant aan. Want Canva designs herken je vaak direct. Ja, dat generieke gevoel. Dat alles net een beetje hetzelfde oogt. En misschien krijgen we straks hetzelfde met software. Ja, ik merk het nu al. Ik begin toeltjes, browser extensies. Ik begin ze echt wel te herkennen als het gemaakt is met AI. Ze hebben toch altijd wel een beetje diezelfde layout. Zelfde structuur. Dezelfde vibe. Ja, omdat iedereen natuurlijk met dezelfde AI tools... software aan het maken is. En daarnaast heb je natuurlijk ook het technische risico. Want AI kan prima code schrijven, maar dat betekent niet automatisch dat die code veilig is, of schaalbaar, of slim is opgebouwd. Dus ja, je kan natuurlijk... het wil natuurlijk ook niet zeggen dat wat je terugkrijgt uit zo'n tool... Dus als je een mooi tooltje bouwt om bijvoorbeeld landingspagina's te gaan optimaliseren... Ja, dat wil niet zeggen dat... alles wat je terugkrijgt, dat dat de waarheid is. Het blijft natuurlijk AI die voor je nadenkt. Dus je zal altijd ook met een menselijke filter daarnaar moeten kijken.
100%. En wat LinkedIn nu ook qua switch maakt natuurlijk... waar we in het begin van deze aflevering over hadden... dat AI-content, dat ze dat steeds minder willen laten zien... in hun algoritme en hun feed. Nou, dat zou misschien ook met websites kunnen gebeuren. Dat ze ook zeggen, hey, als dit inderdaad door middel van AI gebouwd is... ja, dan laten we dit niet zo goed indexeren enzovoort. Of als alle blogs en content die erop staat met AI ontwikkeld is. Ja, dan zou dat inderdaad zo kunnen zijn... dat daar ook een bepaald stokje voor gestoken wordt. Ja, ik denk, als je even kijkt naar de hot takes van deze deep dive... Weet je, ik denk dat over 5 jaar niemand zegt, ik ben programmeur. Maar dat ze meer productbouwer zijn of product owner. En dat ze iets bedenken en dat ze wel steeds verder daarmee aan de slag kunnen gaan om dat zelf te bouwen. Dan dat ze daar echt een hele technische developer voor nodig hebben. En ik denk dat één goede developer straks het werk van misschien wel 10 of 20 kan doen. En ja, dat die kleine software agencies het wel eens lastig kunnen gaan krijgen. En dat die top developers uiteindelijk het verschil moeten maken.
Dus misschien is AI niet het einde van software development, maar wel het einde van software development zoals we het kennen. En nou ja, dat is eigenlijk hetzelfde natuurlijk met Canva. En ja, het maakt designs toegankelijk. En misschien doet AI dat nu exact hetzelfde met software.
Mooie afsluiting, Remco. Ik bedank jullie voor het luisteren. Luisteren jullie deze podcast vaker, dan hebben jullie wellicht al een review gegeven. Heb je dat nog niet gedaan? Deel deze podcast. Laat de review achter. Ja, het liefste 5 sterren natuurlijk. Om te zorgen dat deze podcast ook beter gevonden wordt in de podcastplatformen. Ik bedank jullie nogmaals voor het luisteren. En tot de volgende.